Welkom beste luisteraar bij de nieuwe aflevering van Geopolitiek Nu. Vandaag zit ik hier met mijn goede vriend en collega Rajib Lakshmi Prasad, maar ook bij onze Korea-specialist en welbekend Remco Breuker. En we duiken gelijk de actualiteit in, want afgelopen week is bekend geworden dat Noord-Korea zo'n 10 tot 12.000 soldaten naar Rusland gestuurd heeft. Welkom Remco, hartelijk dank dat jij ons hier afscheid van onze ongeïnformeerde zelf wilt laten nemen. Kun jij meer vertellen over wat zich afgelopen week voltrokken heeft?
Er heeft zich nogal wat afgespeeld de afgelopen week op het front van Noord-Korea en Rusland. En het is echt wel zorgwekkend in de zin van dat het sturen van Noord-Koreaanse soldaten naar een conflict op Europese bodem om mee te vechten aan zich zorgwekkend is. Maar ook omdat degene die dit bij ons melden, zowel de Oekraïense inlichtingendiensten als die van Zuid-Korea, ondanks het feit dat ze hiervan op de hoogte waren, toch fout hebben ingeschat van hoe snel het allemaal zou gaan.
Dus zeg ik dubbel zorgwekkend dat Noord-Korea zich vrij genoeg voelt eigenlijk om mee te vechten op Europees grondgebied, hebben we ons nog onderschat hoe snel dit zich eigenlijk voltrokken heeft. Dus dubbel zorgwekkend. Kun je meer vertellen, waarom is die relatie tussen Noord-Korea en Rusland nu zodanig dat Noord-Korea zelfs actief gaat participeren? Want de prijs die ze daar mogelijkerwijs voor moeten betalen, kan ook een grote zijn.
Ja, nee, dat is inderdaad hier de $64.000 vraag. Wat heeft Noord-Korea ertoe beworven om toch soldaten te sturen, terwijl dat het natuurlijk al een hele tijd niet heeft gedaan? Het heeft munitie gestuurd, het heeft wapens gestuurd, het heeft raketten gestuurd. Het heeft thoughts and prayers gestuurd naar Rusland, maar het heeft geen militair gestuurd. En dat is nu veranderd. En dat zou eigenlijk tot aan het eind van het jaar, was de inschatting vanuit Seoul en vanuit Kiev, zo'n 10.000 man in Rusland moeten opleveren. En zijn er vandaag de dag, eigenlijk gisteren al 11.000, dat in nieuwste schattingen, ook door Amerika geserveerd. Ik denk dat de belangrijkste reden dat Noord-Korea toch heeft besloten om dit te doen, is geld. Noord-Korea heeft geld nodig, heeft voedselhulp, heeft energie nodig en heeft technologie nodig om de eigen economie op te krikken. Maar precies wat je zegt, de reactie vanuit de rest van de wereld kan wel eens niet mals blijken te zijn. En dan is toch de inschatting van Noord-Korea geweest dat met Rusland aan zijn kant Noord-Korea hiermee weg zou kunnen komen. En gezien de reactie van Amerika, van Zuid-Korea en van de NAVO bij monden van Mark Rutte, ben ik bang dat Noord-Korea hier een hele goede tactische overweging heeft gemaakt. Want er is geen reactie. Er is nauwelijks een reactie. Er is een persconferentie. Nou, de laatste keer dat ik in het boekje Hoe voer je oorlog uit voor dummies keek, stond de persconferentie niet in de wapens die je gebruikte tegen beduchte tegenstanders. Dus het wordt veroordeeld, maar vanuit Europa wordt er niks gedaan. En het punt is hier, waarom ik net meteen al zei over dat het zo snel lijkt te gaan. Het punt is hier, denk ik, dat als Noord-Korea eenmaal heeft besloten om soldaten te sturen die eventueel mee kunnen vechten aan het front, want daar lijkt het wel op, maar dat is nog niet geverifieerd. Dan zal het niet bij 10.000 man blijven. Want voor 10.000 man, en het geld dat je daarvoor krijgt, afgezet tegen alle kosten, ja, dat doe je het niet voor. Je doet het voor 100.000 of 200.000 man. Je doet het voor 350.000 man, zoals Zuid-Korea heeft gedaan in de Vietnamoorlog. Daar doe je het voor. En daarom denk ik, en daarom was ik ook wel echt teleurgesteld in de reactie vanuit Europa, dat als je dit wil tegengaan, je verdomd snel moet zijn. De reden, denk ik.
Kun je dat concreter maken?
Ja. Wat zouden we dan kunnen doen? Want ze zijn al helemaal gesanctioneerd. En ik denk, het Noord-Koreaanse regime denkt ook zoiets van, ja, ze kunnen ons toch niks maken. Want kijk maar, toen wij ons kernwapenarsenaal opbouwden, of de eerste atoombom, werd er ook niks gedaan. Dus wat zal het Westen nu willen doen?
Nee, dat zeg je wel. Dat is natuurlijk, dat president werkt ontzettend hard tegen de rest van de wereld nu. Omdat Noord-Korea weet dat het echt wel meevalt. Sancties zijn vervelend. Maar voor de rest, als je een kernwapenmacht bent en je hebt Rusland in je hoek en China eigenlijk ook wel, als het op oorlog aankomt althans, ja, dan kan je heel veel maken. Maar en toch was men echt beducht op de reactie uit Amerika en uit Brussel. En misschien zelfs uit Seoul. Omdat ik aanneem dat zowel Kiev als Seoul in eerste instantie goed heeft ingeschat dat die 10.000 man pas in december helemaal zouden zijn aangekomen. Dat ze er nu al zijn, en dat het er meer zijn, lijkt mij een versnelling van de kant van Noord-Korea en Rusland. Omdat die zien dat er geen noemenswaardige reactie is waar ze rekening mee hoeven te houden. Er is geen reactie gekomen, behalve de uitspraak dat dit een aanzienlijke escalatie is. En dat is het ook. Wat je volgens mij moet doen, wat we hadden moeten doen, en wat we tot op zekere hoogte nog steeds moeten doen, het is een soort stelletje, het is eigenlijk bijna bluffpoker, maar dan met hele echte consequenties. Als Noord-Korea 10.000 man stuurt, dan moet er vanuit Amerika of vanuit de EU of vanuit welk land dan ook 20.000 man tegenover komen te staan. In de hoop dat er niet wordt gevochten natuurlijk. Maar als je het niet doet, dan staan er zo'n 30.000, 40.000 jongens met geweren in hun hand aan de kant van Rusland. Dan moet je er 80.000 tegenover zetten. En op een gegeven moment maakt het niet meer uit wat je er tegenover zet. Om Noord-Korea er nu van te ontmoedigen, meer te sturen en ervan te ontmoedigen deze soldaten aan het front in te zetten, zou je moeten laten zien dat jij, net zoals Noord-Korea, bereid bent om de consequenties te dragen van de bondgenootschappen die je hebt afgesloten. In ons geval is dat met Oekraïne. En dat zie je
eigenlijk escaleren om te deescaleren. Dus het Westen moet niet altijd bang zijn dat Rusland of Noord-Korea escaleren, maar dat wij daartoe ook zelf in staat zijn. En op die manier kunnen we ook deescalatie wellicht wel afdwingen. Ik wil toch wel even dieper instaan. Ja. Want je triggerde mij in het begin van de podcast met iets interessants. Namelijk dat Noord-Korea op zoek is naar geld, technologie. En dat er misschien wel hongersnoden zijn. Dus de voedselzekerheid is blijkbaar niet 100% in orde. Kun je daar ietsje meer over vertellen? En dan ook gelijk, staat het regime in Noord-Korea zelf misschien ook al niet onder druk? En is het in die zin wellicht ook wel, voor zover wij kunnen inschatten, een noodgreep?
Ja, nee, dat zijn allemaal hele belangrijke onderwerpen om het over te hebben in deze context. Het is duidelijk dat het regime onder druk staat al geruime tijd. Eigenlijk al van voor de pandemie, maar de pandemie heeft dit verergerd. Omdat de economie, die presteert gewoon helemaal niet meer. De handel in China is wel weer op gang gekomen, maar het is echt voor een groot deel import. En er zou veel meer export moeten plaatsvinden. Er zouden meer contacten moeten zijn met andere landen buiten China. Ook om de politieke afhankelijkheid niet te laten overlappen met economische afhankelijkheid, wat nu wel het geval is. En er wordt geklaagd vanuit het land. Als je ziet hoe ver het Noord-Koreaanse regime nu, en dan echt bij monden van de grote leider zelf, Kim Jong-un, het moet hebben over de economie. En het moet hebben over absolute prioriteit nummer 1. En dat is de economie weer op de rails helpen. Dan is het gewoon heel duidelijk dat het regime zich, ik weet niet of ze zich echt bedreigd voelen, maar onder druk gezet voelen door het feit dat niet iedereen in zijn of haar levensonderhoud kan voorzien. Dat kan leiden tot politieke instabiliteit. Het heeft een keer geleid tot een hele grote hongersnood, met miljoenen doden waarschijnlijk. En dat gaat niet toch een keer gebeuren, in de zin van dat die hongersnood er wel kan komen. Maar dan gaat het regime het niet overleven, omdat men weet wat het is om door een hongersnood heen te leven. En dat je er aan gaat als je niet er zelf wat aan doet. Daar is het regime bang voor. Is het zo erg gesteld met het regime dat dit een noodgreep is? Ik kan dat niet uitsluiten, maar ik heb tot nu toe nog geen signalen gezien dat wel het geval zou zijn. Dus het is wel, denk ik, echt cruciaal voor Noord-Korea. Dat geloof ik wel. Zo zullen ze het zelf ook zien. Wat gebeurt er als het nu niet meteen lukt, weet ik niet. Het punt wat mij wel fascineert en wat voor de gemiddelde Noord-Koreaans slecht nieuws is, is dat na, hoe lang is het nou? Bijna 2 jaar, denk ik, hè, dat Noord-Korea wapens en munitie en raketten levert aan Rusland. Er is aardig wat het land ingestroomd aan energie, aan olie, dus aan gas dus, aan geld, aan voedsel. En het lijkt er niet op dat dit tot een verbetering van de levensstandaard heeft geleid. Of zelfs maar tot de perceptie bij de bevolking dat de levensstandaard binnenkort beter gaat worden. De Noord-Koreaanse won is helemaal door de eigen poten gezakt.
Voor de duidelijkheid, dat is de valuta van Noord-Korea, de munteenheid.
Ja, de munteenheid. Die is de helft minder waard geworden ten opzichte van de Chinese yuan en de Amerikaanse dollar. Dat is allemaal geen goed nieuws.
Helder. Dus de Noord-Koreaanse overheid die voelt zich eigenlijk gedwongen om beter in het levensonderhoud van de eigen bevolking te zien. En daartoe ziet het nu zich eigenlijk geroepen om hechter samen te werken met Rusland. In ruil meer voor gas, olie, wellicht ook voedsel, wapens en technologie. Ja. Dan ben ik eigenlijk nog verder benieuwd. Wat is de rol van China hierin? Het is natuurlijk zo dat Noord-Korea van oudsher 2 hechte partners heeft. En het gaat soms goed met die landen in die relatie en soms ook niet. Maar dat zijn Rusland en China. En normaliter zien wij China als een soort meer gematigde partner terug. Die Noord-Korea nog wel zo'n lijntje kan houden. Hoe is dat hier?
Ja, een van de redenen dat Noord-Korea ook zo graag met Rusland de banden aanhaalt, is om die hele grote economische afhankelijkheid van China te verminderen. Dat ziet China ook. En ik denk dat het ook best wel wat vermindering kan toestaan, omdat die, als je kijkt naar import en export, dan komt 95% iets in die richting uit China. Dus China kan best wel wat daar laten gaan, zonder dat de Chinese invloed heel erg zal tanen. Maar China heeft natuurlijk een soortgelijke relatie met Rusland op dit moment. En China wordt niet zo niet gezien als toch wel een van de breinen die de gecontinueerde invasie van Oekraïne door Rusland mogelijk maakt. Door alle leveranties aan Rusland.
Dus, denk je dat China hier stiekem wel achter staat? Dat het eigenlijk de steun aan Rusland uitbesteedt aan Noord-Korea, maar op de achtergrond stiekem wel toestemming en misschien geeft en ook wel stimuleert?
Weet ik niet. Ik denk dat China dat best kan denken. En ik denk ook dat Rusland, dat Noord-Korea zich daar niks van zal hebben aangetrokken. Ik denk niet dat er een toestemming in Beijing is gehaald hiervoor. Ik kan me wel voorstellen dat China misschien dat weet en daarop heeft geanticipeerd. Maar dat durf ik echt niet te zeggen. Maar ik denk wel dat China dit nauwlettend in de gaten houdt. Niet noodzakelijk heel blij is met wat er gebeurt. Omdat het toch de invloed van China in enige mate schaadt. En omdat het gewoon controle over het conflict in Oekraïne, niet dat het heeft, maar het krijgt het nog minder. Aan de andere kant zien we wat Xi Jinping natuurlijk net heeft gedaan, is eigenlijk een soort oorlogsvoorbereidingstoestand afgeroepen in het eigen land. Dus wat China hier ook van vindt, het kan het heel goed gebruiken. Omdat dit wel een moment is, denk ik, om de eigen spierballen te laten zien. De hele wereld kijkt gespannen naar Oekraïne, naar het Midden-Oosten. Omdat Noord-Korea nu in Oekraïne mee gaat vechten en Zuid-Korea daar toch ook wel wat aan zou moeten gaan doen, of in ieder geval het zelf vindt, zullen de spanningen op het Schiereiland ook toenemen. Geen van beide partijen zal willen dat het daar uit de hand loopt. Maar allebei de partijen, alle partijen, zijn er meer dan twee natuurlijk, zullen zien dat dat natuurlijk wel een logisch gevolg zou kunnen zijn. Zij moet hard aan worden gewerkt. Als er één moment is voor China om toch bevredigd naar Taiwan te kijken, dan lijkt me dat dit moment is.
Dat is wel een angstaanjagend scenario eigenlijk wat je nu schetst. Maar waar ik me geheel in herken en ik weet ook wel betrouwbare bron dat Rajiv er zo naar kijkt. Ik vind het wel interessant dat je eigenlijk zegt dat Noord-Korea toch wel ook een behoorlijke ruime manoeuvreerruimte heeft om zich te verhouden ten opzichte van China en Beijing. We weten natuurlijk niet exact wat Beijing wil op dit moment, wat Xi Jinping eigenlijk eist van Noord-Korea. Maar je geeft toch wel aan dat het misschien niet eens zoveel zou uitmaken, omdat Noord-Korea en het regime al daar zijn eigen geopolitieke strategie najaagt. En ook vooral regimebehoud najaagt. En misschien is dat ook wel belangrijk om dat voor de luisteraar te weten, dat geopolitieke strategieën van landen vallend vaak samenhangen met regimebehoud, vooral als het om autocratieën gaat. En dat zien we hier dan ook terug. En dat was eigenlijk de belangrijkste aardsrivaal van Noord-Korea, totaal niet Oekraïne, maar Zuid-Korea. Zou je meer kunnen vertellen over de reactie van Zuid-Korea op deze Noord-Koreaanse steun in Oekraïne?
Ja, nee, de reactie uit Zuid-Korea is in eerste instantie, denk ik, de juiste reactie. Zuid-Korea heeft dit in de gaten gehouden en heeft dit in een heel vroeg moment, vroeger denk ik dan gewenst door of Rusland of Noord-Korea, naar buiten gebracht dat dit speelde. Het heeft toen opmerkelijk lang geduurd, het is echt wel opmerkelijk, voordat de NAVO en eerst Amerika dit verifieerden. Dat heeft ruim een week geduurd, geloof ik. Waardoor er echt wel twijfel was of dit wel zo was. Want waarom zouden de Amerika en de NAVO het anders niet verifiëren? In ieder geval, Zuid-Korea heeft ook meteen aangegeven wat de beleidsopties zijn. Wat de parameters waarbinnen de reactie nu gaat plaatsvinden in eerste instantie. En dat is dat het heeft gezegd dat het hulp gaat zoeken en dan gaat overleggen met partners, dus met de NAVO. De Zuid-Koreanen zijn daar net weg als het goed is en eergisteren naartoe gegaan om Rutte te spreken en informatie te delen. Gingen daarna gisteren op weg naar Washington, waar ze nu zullen zijn aangekomen, vermoed ik, om hetzelfde te doen. En ze zoeken contact met Japan. Ik neem aan dat terwijl ze in Brussel waren, dat ze ook contact hebben gehad met de Europese Unie. En dat is denk ik heel verstandig, omdat tegenover het bondgenootschap van onvrije staten, waar Noord-Korea nu duidelijk deel van uitmaakt, met Rusland en Syrië en Iran, ga zo maar door, dat daar een bondgenootschap tegenover komt te staan, dat adequaat en snel reageert. En dat ook niet afhankelijk, niet te veel afhankelijk is, laat ik het zo zeggen, van als er straks in Amerika een president wordt gekozen die niet op de hand van Oekraïne is. Het andere wat Zuid-Korea heeft gedaan, is aankondigen dat het de eigen wet, die eigenlijk verbiedt om direct wapens en munitie te leveren aan de oorlogsvoerende partij, om die wet te negeren. En om wel wapens en munitie te gaan leveren aan Oekraïne en ook groepen van militaire adviseurs en waarnemers om Oekraïne te helpen met in te schatten wat ze de Noord-Koreanen doen en hun kennis te delen. Maar en dus hier komt een hele grote maar aan. Zuid-Korea is, zoals we weten, een democratie. En het heeft een president die, denk ik, buitenlands eigenlijk veel beter presteert dan mensen hem krediet geven. En binnenlands maakt hij er inderdaad een potje van. Wat resulteert in een steunpercentage van 20% op dit moment. Wat dramatisch laag is. Hij heeft een parlement dat tegen zich, dat tegen hem is. De oppositie beheerst het parlement. En dat maakt eigenlijk de reactie ontzettend lastig. Het is vandaag ook al bekend geworden, vanochtend, eigenlijk vannacht, dat de levering van bepaalde howitzergranaten vanuit Zuid-Korea uitgesteld wordt. Dat heeft alles met aan Oekraïne. Dat heeft alles met de politieke situatie te maken. Kort gezegd, juiste impulsen, juiste reacties, juiste beslissingen. Alleen de politieke situatie, die gooit nu goed in delen.
Oké, dus eigenlijk hindert de democratie Zuid-Korea, zou je bijna kunnen stellen hier. Heb je wel het idee dat dit eventueel kan leiden tot extra populariteit? Juist omdat Yoon Se-gi, premier van Zuid-Korea, zich best wel stevig hierin opstelt?
Nee, ik denk er zijn te veel mensen in het land al tegen hem. Ook om zijn binnenlands beleid. En dan is de helft van de bevolking ruwweg in Zuid-Korea. Die staat toch echt wel sympathiek tegenover Noord-Korea. Je moet niet vergeten dat Yoon is geen progressieve president. Hij is conservatief. En hij staat stevig in het Noord-Korea dossier. Maar hij is met een minder dan een procent verschil gekozen. Zijn tegenstander, een progressieve politicus, Lee Jae-myung. Ja, dat is een Noord-Korea knuffelaar van de eer van de hoogste orde. En die had dus 0,8 procentpunt minder stemmen. Dat betekent dus dat zijn visie van Noord-Korea door heel veel Zuid-Koreanen wordt gedeeld. Dus wat Yoon hier doet, ik weet ook niet of hij dit doet om weer populair te worden, want je kan toch maar één termijn dienen in Zuid-Korea. Een van de gevolgen als je de militaire dictatuur hebt doormaakt. Dat je niet dat je leiders te lang aan de macht blijven. Maar nee, ik denk niet dat dit hem in enige zin goed gaat doen, politiek.
In de zin, ik zou ook kunnen zeggen dat Kim Jong-il hetzelfde tactiek gebruikt als wat Poetin deed, namelijk gewoon afwachten. In het geval van het Westen, je wacht gewoon af tot Trump weer president wordt voor minder dan een week. En in het geval van Noord-Korea, je wacht gewoon af tot de oppositiekandidaat de president levert. En dat ze wat meer gezindheid, ze lijkt of meer openstaan om het deal te sluiten, om vrede te bereiken enzovoort. Ik denk je ook niet dat een gedachte zou kunnen zijn geweest, want ze gaan ons toch niets maken. En de kans is heel groot dat ook binnen niet al te lange tijd leiders aan de macht zijn die toch met ons willen samenwerken.
Ja, nou, ik denk dat een hele juiste analyse is. Noord-Korea heeft dat strategische geduld. Dat is natuurlijk een sterk punt in vergelijking met democratieën. Dus de consistentie van langetermijnsbeleid. Het kunnen verwezenlijken van strategische doelen. Ik wil geen lofhang op autocratie afsteken, want de rest is gewoon abominabel natuurlijk. Maar je ziet hier wel het voordeel van een land als Noord-Korea dat ook kan afwachten. Nou, de situatie in Oekraïne is natuurlijk zodanig urgent voor iedereen dat er wel bepaalde beslissingen zullen moeten worden genomen. Maar nee, grosso modo, zeker Noord-Koreanen wachten gewoon af tot de volgende progressieve president er is. En dan kijken we wat we daar gedaan van kunnen krijgen.
Absoluut. Even ook voor mijzelf, en ook voor de luisteraars en kijkers. Is het de eerste keer dat Noord-Korea soldaten buiten zijn eigen landsgrenzen heeft gestuurd om te vechten? Of hebben ze dat in het verleden vaker gedaan? Goeie vraag.
Ja, nee, je hoort vaak over Noord-Korea, het meest geïsoleerde land ter wereld. Je komt er niet binnen en je komt er niet uit. Dat blijkt in de praktijk dus heel aan mee te vallen. En zeker als je een militair bent in het Noord-Koreaanse leger, dan is het best mogelijk dat je al aardig wat van de wereld hebt gezien ondertussen. Want Noord-Koreaanse soldaten vechten al sinds de jaren 70 in allerlei buitenlandse conflicten mee. De Yom Kippur-oorlog, aan de kant van Syrië tegen Israël, aan de kant van Egypte tegen Israël. In latere conflicten in het Midden-Oosten hebben Noord-Koreaanse soldaten ook altijd een rol gehad. Nu, in de afgelopen, natuurlijk de afgelopen min of meer, maar oorlog van Assad, eigenlijk de burgeroorlog in Syrië, aan de kant van Assad. En voor miljarden aan wapens en munitie geleverd. Hebben ook een belangrijk aandeel gehad in de uiteindelijke overwinning van Assad daar. Hebben Noord-Koreaanse straaljagerpiloten gevochten in Vietnam. Aan de kant van Noord-Vietnam. Er waren Noord-Koreaanse soldaten en militaire instructeurs actief in de bevrijdingsoorlogen van allerlei verschillende Afrikaanse landen. Bijvoorbeeld in Angola en in Zimbabwe. Dus nee, dit is niet de eerste keer dat Noord-Korea's leger buiten de eigen grenzen treedt. Wel, in deze aantallen, waarschijnlijk dan. En zo'n, wat zullen we zeggen, een conflict met dat zomaar iedereen op het netvlies staat.
Dus in die zin is het niet zo dat Noord-Korea weinig gevechtservaring heeft. Ze hebben het wel, zelfs ook na de Koreaoorlog in 1953, hebben ze dus continu gevechtservaring opgebouwd. En waarschijnlijk zal dit in Oekraïne ook toch daaraan bijdragen.
Ja, zeker. Dat zijn wel kleinere aantallen hoor. Dus ik weet, dus daar zou je echt een militair voor moeten hebben om te kunnen bepalen in hoeverre, wat voor voordelen dat oplevert. Maar als we op Noord-Korea echt structureel manschappen gaat leveren in Oekraïne, ja, dan komt een deel daarvan terug met echt een serieuze oorlogservaring. Dat is wel een van de overwegingen die we hebben geweest om mensen te sturen.
Ja, het levert een groot strategisch voordeel voor Noord-Korea. Ja. Maar nu dus ook voor Rusland. Je gaf net al aan dat Zuid-Korea overweegt natuurlijk munitie en wapens te sturen naar Polen. En wellicht zelfs een wettelijke verordening gaat negeren en dus het oorlogvoerend land gaat steunen. Je gaf ook aan dat ze wellicht instructeurs gaan sturen naar Oekraïne. Verwacht je dat er uiteindelijk behoorlijk wat troepen ook van Zuid-Korea zichtbaar zullen zijn in Oekraïne? Of denk je dat het zal blijven bij instructeurs en trainers?
Ja, het is natuurlijk wel bekend, hè, dat instructeurs en adviseurs en trainers de eerste stap zijn naar grotere inzet. Dus ik wil dat niet uitsluiten. Maar de politieke situatie in Zuid-Korea is zo vijandig ten opzichte van zelfs het sturen van wapens en munitie naar Oekraïne. Het grootste deel van de Zuid-Koreanen ziet daar niet echt wat in op dit moment. Dat ik niet denk dat deze president daarmee wegkomt. Dus dat verwacht ik niet. Ik wil het niet uitsluiten omdat je nooit weet hoe de situatie zich ontwikkelt. En dat kan ook weer repercussies hebben voor hoe de gemiddelde Zuid-Koreaan hier naar kijkt. Maar in principe denk ik dat Zuid-Korea het al moeilijk genoeg gaat hebben om wapens en munitie en instructeurs en over die manier te sturen.
Wat zegt het eigenlijk over onze relatie met Zuid-Korea? Want het twijfel van de bevolking heeft natuurlijk een duidelijke politieke weerslag en beperkt de geopolitieke speelruimte van Zuid-Korea enorm. Kunnen wij als Westen bouwen op Zuid-Korea en ook vice versa? Hebben de Zuid-Koreanen het gevoel dat zij kunnen bouwen op het Westen, dan met name Europa, Amerika en Japan?
Ja, Japan niet, denk ik nog. Daar, en dat is op zich ironisch. Hij is niet ironisch gezien de geschiedenis, dat is goed te begrijpen. Maar ik denk dat Japan en Zuid-Korea nu eigenlijk de twee nauwst verbonden bondgenoten zijn. Of ze het nou willen of niet. Noodgedwongen. Ik denk dat het ook wel wordt gerealiseerd in zowel Seoul als Tokio. Niet door de gemiddelde Koreaan of Japaner. Die vertrouwen elkaar nog steeds niet. Ik hoop dat daar wel verandering in komt. Als het gaat om Amerika, ja, dan hangt even af wie daar wordt gekozen volgende week. Als het Trump is, dan zal men inderdaad denken, nou, dat gaat ons heel veel geld kosten, die Amerikanen hier houden. Dus dit is uiteindelijk geen band waar we ons op kunnen verlaten. Als het Kamala Harris is, dan zal het echt anders zijn. Maar ook daar speelt de binnenlandse politiek een grote rol. Anti-Amerikanisme is een grote, levende, dynamische ideologie in Zuid-Korea. Die zeker bij de progressieven aardig wat invloed heeft. Europa staat er veel beter op, denk ik. Ook omdat veel Europese landen, veel EU-leden hebben meegevochten in de Koreaanse oorlog aan de kant van Zuid-Korea. Maar wij staan niet bekend als een militaire grootmacht. Maar dat zijn we ook niet, dus op zich dat is heel erg terecht. Dus het vertrouwen is er misschien wel, maar niet zozeer in ons...
Dus vertrouwen in onze wil, ja, maar niet in ons kunnen.
Ja,
en meer anders wel. Zou kunnen dan willen. Ja.
Denk ik dat de... Even kijken wat daar goede Nederlands voor is. De executive powers van een Zuid-Koreaanse president. De uitvoerende bevoegdheden. Die zijn zodanig. Dat ook al is de hele bevolking tegen. Het er aardig wat voor elkaar kan krijgen. Kijk, je verbrandt je eigen politieke kapitaal. Je loopt het risico om na je ambtsperiode te worden aangeklaagd. En te worden veroordeeld. Ja, dat zal ook überhaupt wel gebeuren. Dat gebeurt de meeste presidenten in Zuid-Korea. Maar dat kan wel. Dus als het erop aankomt. Voor Zuid-Korea. dat de Zuid-Koreaanse president moet laten zien dat Zuid-Korea ook zich aan zijn woord houdt, dan neem ik aan dat hij die moeilijke beslissing wel zal maken. Prima, dan ruimen we de scherven binnenlands dan wel op. Maar we laten ons niet zien als een onbetrouwbare partner ten opzichte van die landen die net zo goed als wij willen investeren en gehecht zijn aan de rules-based international order. Dat is zo. En Zuid-Korea ziet zich ook zichzelf erg als een GPS, een global pivotal state. Ja, dan moet je bloeden. Zuid-Korea is altijd heel moeilijk geweest. Heeft heel moeilijk gedaan over het uitsturen van militairen. Het heeft uiteindelijk wel militairen bijvoorbeeld naar Irak gestuurd. Maar dat is in Afghanistan een enorm debat geweest. En dat hoort wel bij de status die Zuid-Korea zichzelf nu ziet hebben. Ik denk dat ze daar gelijk in hebben. Dus daar maak ik me niet van zorgen om. Ik denk dat Zuid-Korea als internationale partner te vertrouwen zal zijn. Ongeacht de binnenlandse consequenties die zulk beleid zou kunnen hebben.
Helder. Dat is op zich wel geruststellend, denk ik eigenlijk, voor ons als Westerlingen. Dan heb ik eigenlijk nog twee speculatieve vragen. Nummer één is dit een gamechanger voor Rusland op het slagveld in Oekraïne? En ik hoor dat je geen militair expert bent, dus ik weet dat het bij speculeren zal blijven. En wat zegt dit over de staat van het Russische leger? Want wellicht, als je er even met een heel optimistische blik naar kijkt, zou je kunnen stellen dat het Russische leger door Oekraïne, een veel kleiner land, natuurlijk met westerse steun, maar best wel verzwakt is, enorm verzwakt is zelfs. De verliezen op dagelijkse basis voor de Russen zijn enorm, tot wel 1700 troepen per dag aan toe, ofwel sterven. Wat natuurlijk niet heel positief nieuws is vanuit menselijk perspectief, maar wel vanuit militair perspectief. Dus in die zin is het ook niet zo dat Rusland inmiddels dusdanig verzwakt is dat het een beroep moet doen op Noord-Korea en dat dat eigenlijk een goed teken is. Dus vraag 1, is het een gamechaser? En vraag 2, staat Rusland er niet ongelooflijk slecht voor?
Ja, vraag 1. Leuk, speculeer. Is het een gamechanger? Ja, ik vermoed van wel. Dat zou het kunnen zijn. Als Noord-Korea niet op andere gedachten wordt gebracht. Dan denk ik inderdaad dat we zeker 100.000 soldaten zo niet meer zullen zien. Dat is een gamechanger in Oekraïne, vermoed ik. Maar daarom heb je wel echt militair voor nodig om daar iets echt serieus over te zeggen. Maar als ik kijk naar wat er in Syrië is gebeurd, dat Assad de eerste 2-3 jaar waarschijnlijk niet het overleeft zonder Noord-Koreaanse steun, dan maakt dat historische president, ja, dat maakt me wel bang, als ik eerlijk ben, voor Oekraïne. Ook omdat we met z'n allen toch echt weer Noord-Korea lijken te onderschatten. Dit is kanonnenvoer, wordt me van alle kanten verteld. Noord-Koreaanse soldaten kunnen helemaal niet vechten. En zo gauw ze maar kunnen, rennen ze weg als iemand ze wil hebben. Want ze willen geen Noord-Koreanen zijn. Nee, dat is echt. Dat is wensdenken van de opperste, van de hoogste orde. En dat doen we altijd als de Noord-Korea gaat. En kijk waar we nu zijn. Dat is niet slim. Waarom niet? Omdat ten eerste denk je, als het gaat om de speciale troepen die Noord-Korea heeft. Dat zijn geharde troepen. Die hebben gevochten overzees. Die worden beter behandeld dan gewone, dan überhaupt veel Noord-Koreanen. En hun gezinnen ook. Dus die gaan zich niet overgeven. Die gaan niet overlopen. Die geloven in het systeem, want het is goed voor hun. En die vechten zich liever dood, want die weten dat hun familie dan verzorgd wordt. Dat is één ding. Maar zelfs die jongens die nu als kanonnenvoer worden afgeschilderd, onderschat ze niet. Die hebben natuurlijk echt ervaring die de meesten van ons niet hebben. Die hebben zich al moeten redden uit weet ik het hoeveel onmogelijke situaties om maar mogelijk in maar leven te blijven. Dan kunnen ze misschien niet weten wat drone-oorlogvoering is. Maar ik wil brieven geven dat ze volgende maand wel weten. En dat we er goed mee kunnen omgaan. En dat is een
punt. Aanpassingsvermogen is gigantisch. En het overlevingsinstinct.
Ja, ja. En dat ze zouden willen overlopen. Ja, het gaat even van het feit dat Noord-Koreanen, als je ze in het buitenland zet, zo onder indruk zijn van al die vriendelijke democratische bestellingen. Natuurlijk willen we daarbij wonen. Maar nou, ten eerste, het empirische bewijs is er niet. Dat laat zien dat al die 100.000 Noord-Koreanen in het buitenland hebben gewerkt. En ik heb hier echt onderzoek naar gedaan. Ik heb ze 1 voor 1 geteld, als het ware. Als we het hebben over het aantal mensen dat gevlucht is van die groep, van die vele groepen, en die hebben in Europa, in Afrika, in Azië, in Rusland, overal gewerkt, in het Midden-Oosten, dan heb je het niet over een percentage, dan heb je het over een promillage. Dan gaat het over enige tientallen waarschijnlijk op honderdduizenden. Dus het is niet heel veel. Ja. En er zijn andere redenen waarom ze dat niet makkelijk zullen doen, maar wat belangrijk is dat
meer sociale redenen, denk ik. Van die gaat er consequenties zal ondervinden.
Ook dat, ja. Maar het andere punt is ook echt dat wij denken, we denken natuurlijk überhaupt wel in Europa heel goed over onszelf. Hè? We zijn niet perfect, weten we allemaal, maar eigenlijk wel. Laten we eerlijk zijn. We zijn
democratisch.
Dus ja, er is een reden dat... maar goed, dus dat denken we toch echt wel. En we denken ook dat Noord-Koreanen het ook van ons vinden. Want wat zien Noord-Koreanen die hier hebben gewerkt in Polen? Ja, die zien het absolute afvoerputje van de EU, van de verschrikkelijke omstandigheden waarin heel veel arbeidsmigranten werken en wonen en leven. Die zien die fijne democratie niet. Die zien dat sociale vangnet niet. Die zien die mooie instellingen niet, want ze hebben niet eens een bankrekening. Ze hebben geen... Nou, dus om in ons hoofd te halen dat dat soort... Met dat soort ervaringen, als je dan denkt, jeetje Polen, jeetje Nederland, daar wil ik graag wonen. Vergeet het maar. En dat zijn mensen die nog niet eens gevochten hebben. Dit zijn mensen die oorlog in Europa gaan meemaken. De akeligste omstandigheden waarschijnlijk die mensen kan meemaken. En dat zijn dan de mensen die denken, nou, laat ik hier blijven, want het Noord-Korea lijkt me helemaal niks. Als je ze iets ziet doen, is het terugverlangen naar huis. En niet overlopen. Dus ik denk dat ze veel en veel te positief zijn daarin.
Helder. En vraag 2, toch nog even. Wat zegt dit over de staat van het Russische leger? En nogmaals, ik weet dat het speculeren is. Ja. Maar ik vertrouw wat dat betreft natuurlijk op jouw ruime onderzoekservaring en de kennis van Noord-Korea.
Ja, ik zou net ook denken met de 600.000 doden ongeveer die het Russisch leger al heeft geleden. Met het tussen de 12 en de 1700 gewonden en doden per dag. En de heel wanhopige verhalen die overal lijken te komen uit het Russische Rijk van minderheden die worden gedwongen om te vechten, dat Rusland heel erg hoog verlegen zit om mensen. Dus ja, ik kan me voorstellen dat dit een noodgreep is voor Rusland. Ook omdat Rusland weet dat het heel veel kan doen, het kan blijven provoceren en dan toch onze media zo bewerkt dat het lijkt dat als wij erop reageren dat wij provoceren. Maar dat er ook wel echt grenzen aan zitten. En ik weet niet hoe het Kremlin dit zal hebben ingeschat, de Noord-Koreaanse deelname aan de oorlog. Want het is de eerste keer natuurlijk dat er een derde partij formeel gaat deelnemen aan de oorlog. Zo ziet Kiev het ook. Zelensky heeft gezegd, we zijn in oorlog nu met Noord-Korea door deze daden.
Is dat trouwens volledig correct? Want sommige mensen stellen ook dat de Noord-Koreaanse soldaten in Koers worden ingezet. In dat gebied dat Oekraïne in het afgelopen half jaar de wereld heeft ingesteld in Rusland zelf. En dat de Noord-Koreanen eigenlijk op Russisch grondgebied worden ingezet. En ook even Russisch grondgebied. Ook volgens VN-verdragen en niet volgens de interpretatie van Poetin zelf. Ja. En dat in die zin juist Russische troepen worden vrijgespeeld om in Oekraïne ingezet te worden. Kun je daar iets meer over vertellen?
Nee, dat moet je echt aan die list vragen. Ik kan me voorstellen dat het klopt dat dat dan niet tot een oorlogsdaad leidt. Ik kan me ook voorstellen dat Zelensky zich daar weinig aan gelegen laat liggen. Omdat hij wel de impact ziet die dat op zijn land gaat hebben. Maar dit hangt wel af wat ik net zei. Van grotendeels van of Noord-Korea zich echt gaat bemoeien met de strijd in Oekraïne. Nee, absoluut. Aan de andere kant, als Noord-Korea in de regio van Koersk, dus Russisch grondgebied, tegen het Oekraïnse leger vecht, kan ik me voorstellen dat ook Zelensky dat ook zal zeggen. Wij staan volkomen in ons recht om Rusland binnen te vallen. En op die manier de oorlog tegen ons land snel te proberen te beëindigen. Als Noord-Korea ons gewapende hand dat probeert te belemmeren, dan zijn we in oorlog met elkaar. Maar het punt hier is denk ik dat Rusland dit risico wel heeft durven nemen. En dat het misschien eerder dit niet zal hebben durven nemen. Het gebeurt vrij laat, tenminste, ik weet niet of het laat een conflict is. Maar conflict is, de Oekraïne is natuurlijk al ruim 2,5 jaar geleden binnengevallen. Nu pas doet het Noord-Koreaans leger zijn intrede. Dus ja, ik denk dat, ik zou voorzichtig zeggen dat het inderdaad wel zegt over de toestand van het Russisch leger.
En misschien,
misschien ook wel een verlangen om Oekraïne zoveel mogelijk op de knieën te dwingen. Voor het geval dat, voordat Harris wordt gekozen, als dat gebeurt. Als Trump wordt gekozen, dan zijn de problemen denk ik over voor Rusland. Ja. Als dat niet zo is, dan wil je een zo stevig mogelijke positie in Oekraïne hebben om te kunnen onderhandelen. Om niet al je grondgebied, tenminste, te vervloeken in het hoofd als het Russisch grondgebied ziet. Op te hoeven geven.
Nou, laten we hopen dat God bestaat en zegt volgende week bewijs en Harris laat winnen. Voor de vele mensen zou ik haast willen zeggen. Zeker ook voor het Westen. Ja. Dan nog één andere vraag. Amerika heeft gereageerd en gezegd dat als Noord-Korea echt actief wordt op het Oekraïnse slagveld, dus echt op Oekraïns grondgebied, dat dan Amerikaanse wapens ingezet mogen worden doelen in Rusland. En dat was tot heden eigenlijk verboden. Vind jij dat genoeg escalatie aan westerse kant of vind je dat nog steeds tekort schieten?
Nee, het schiet tekort. Het schiet echt tekort. Dit is gewoon een escalatie binnen de middelen die je hebt. Rusland heeft aan de andere kant een heel nieuw middel erbij gezet, namelijk het Noord-Koreaans leger. Daar zou je iets tegenover moeten zetten. Al is het alleen maar visueel. Maar ik denk echt dat de bereidheid van de bondgenoten van Oekraïne om zelf het conflict te betreden, die moet duidelijk worden. En ik hoop echt dat het niet hoeft. Dat als je daar 30.000 man naartoe stuurt, dat ze voornamelijk ergens aan een strand liggen of wat dan ook, en sigaretjes kunnen roken, wachtend op de dag dat ze in huis kunnen zonder te vechten. Maar als het niet doet, dan denk ik dat de gevolgen vele malen erger zullen zijn dan we nu zien. Dus nee, dat is wat mij betreft absoluut niet genoeg.
Dat is een recept voor escalatie aan
eigenlijk was het ook je eigen zwakte. Je toont je zwakte aan een valse hond. Nee. En dat moest je niet doen. Ik denk, een gevecht met een valse hond loopt ook niet goed af. Maar niet
ik denk dat we de titel van de podcast hebben.
Wat zei je?
Ik denk dat we de titel van de podcast hebben. Je toont je zwakte aan een valse hond. Ik denk dat zoiets in de titel terug gaat komen. Dank voor de analyse, wat mij betreft uitgebreide en duidelijke analyse van de Noord-Koreaanse steun aan Rusland. Dan wil ik nog één punt aan de orde brengen. En dat is eigenlijk regiokennis. We zien terug wereldwijd en ook in Nederland dat regiokennis eigenlijk ondergewaardeerd wordt, waardoor er een enorm beleidsfalen ook ontstaat. Blinde vlekken leiden eenmaal tot beleidsfalen. Dat zien we hier ook heel concreet terug. Hoe zie jij dat eigenlijk?
Ja, ik zie de commentaren die ik lees over Noord-Korea en waarom Noord-Korea meedoet. Hoe Noord-Koreaanse soldaten worden geacht te reageren op paradijs dat Europa heet. Zie ik een compleet gebrek aan enige kennis van wat Noord-Korea is en hoe Noord-Koreanen zich buiten het land gedragen. En daar is genoeg onderzoek over gedaan. Dus je kan je dat eigen maken, dat kost tijd. Dus daar heb je echt experts voor nodig die wel weten waar ze het over hebben. En dat is echt heel zorgelijk. Dat gewoon op heel veel punten er niet leek te zijn. Ik hoop dat het achter de schermen bij de NAVO het er wel is. Ik kan me voorstellen dat er meer regio-expertise is. Je hebt het hartstikke hard nodig.
Heb je aanleiding voor dat te denken? Of neem je dat meer aan dat bij de NAVO?
Ik heb geen enkele aanleiding om te denken. Ik heb ook geen aanleiding om het niet te denken.
Okay.
Maar ik kan me niet voorstellen dat een verantwoordelijke organisatie daar niet voor zorgt. Dat gezegd
hebben. Als deskundige kunnen wij dat ons helaas wel voorstellen. Maar laten we er wel vertrouwen dat het bij de NAVO ietsje beter zit. Ja. Maar ik denk weer een helder pleidooi dat regiokennis, hoewel dat misschien aanvankelijk heel zacht lijkt, heel harde consequenties kan hebben. Dus misschien moeten we de waarde van zogezegde zachte kennis maar eens gaan inzien, omdat het keiharde resultaten kan hebben. En dat zien we met dit conflict eigenlijk terug. Remco, is er nog een bepaalde uitsmijter die je met ons wilt delen? Aan het einde van de podcast. Ja, misschien over een balkje daarmee. Maar is er nog iets wat onze luisteraar zich echt zou moeten realiseren?
Ik denk dat mijn zienswijze hierop, dat we echt kijken, 10.000 is het begin, 11.000. Dit gaat omhoog. Tot het moment dat of de Russen niet meer kunnen betalen, of het niet meer nodig is, of Noord-Korea geen soldaten meer kan leveren. Dat is niet iets wat zomaar uit de lucht komt vallen. Zuid-Korea heeft dit gedaan in de Vietnamoorlog en heeft daar de eigen economie op gebouwd. 350.000 Zuid-Koreanen die in Vietnam onder Amerikaanse vlag dienden. Dus dit is een beproefd recept. Ook op het Koreaanse schiereiland. En stel je nou eens voor, als dit inderdaad gebeurt met Noord-Korea, een land met ik weet niet of het de slechtste mensenrechten situatie ter wereld is, maar in ieder geval bijzonder slecht. En dat een economisch krachtig land wordt met ditzelfde regime aan de macht. Met een leger dat niet alleen groot is, maar dat ook oorlogservaring heeft. Dat beter uitgerust is, want ik neem aan dat net zoals in Vietnam de afspraak met de Amerikanen was, dat de Zuid-Koreanen mochten hun wapens houden als ze terug naar huis gingen. Dat zal voor de Noord-Koreanen ook gelden, denk ik. En dat is het grote verschil. Dit is een land dat kernbommen heeft, dat die Zuid-Korea niet heeft en toen ook niet had. Wil je echt dat we de komende 10, 20, 30 jaar ons hier nog mee bezig moeten gaan houden op het Koreaanse schiereiland? Daar kijk je tegenaan. En dan heb ik nog niet eens gehad over wat een eventuele bezetting, verovering van Oekraïne voor de rest van de wereld en zeker voor Europa gaat betekenen. Het is een dagrijden afstand. Het is veel dichterbij dan we denken. En Noord-Korea is dus, ja, het is werkelijk ongelooflijk. Maar die staan nu klaar om op Europese grond te vechten. Ik denk dat het tijd is dat we heel goed nadenken wat dat betekent. En dat we ook eens een keertje wat bescheidener worden over onze eigen inzet en rol in de wereld. En dat paradoxaal denk ik dat het betekent dat je wat harder als het moet ook kunt optreden. Want op dit moment lijkt het erop dat Oekraïne wel eens het terrein voor een proxyoorlog tussen Noord- en Zuid-Korea kan worden. En dat is in historische termen misschien poetic justice, omdat het Koreaanse Schiereiland meerdere malen het toneel is geweest van een proxyoorlog van andere grote staten. Maar de wereld is veranderd. Wij zijn nu het terrein van een proxyoorlog. En dat heeft echt navenant ander beleid nodig en inzichten. En ik zie dat niet. En dat maakt me wel zorgen.
Helder, ik vind het echt een schitterende, hoewel niet als kleurige analyse hier op het einde. Voor de luisteraar die geïnspireerd wil raken op hoe Zuid-Korea zichzelf heeft opgebouwd. We luisteren dan vooral podcast nummer 63, waar wij heel diep zijn ingegaan op de opkomst van Zuid-Korea in de afgelopen decennia, 70, 80 jaar. Waar Noord-Korea misschien nog wel inspiratie uitput, als ik Remco goed beluister. Rajiv, zijn er nog bepaalde zaken die hebben op praat of wel meegeven aan de luisteraar?
Ja, eigenlijk het laatste wat ik wil zeggen is dat we het belang zien van de regio-kennis. En ik begrijp dat er ook bezuinigd wordt. Misschien bezuinigd moet worden. Maar echt blind hakken op bepaalde afdelingen. Zorg dat er echt kennis dat decennia lang is opgebouwd verdwijnt. Dan doen we onszelf, zien we onszelf wel in de voet als we dat doorlaten gaan.
Ja, als ik daar wat harder over mag zeggen. Het is zwakzinnig beleid. Ja. Dus beste luisteraar, kun je hier wat aan doen? Sta dan vooral op. Wees ook vooral welkom op 14 november in Utrecht. Tussen 1 en 3, waar alle hogescholen en universiteiten zullen protesteren tegen de kabinetsbezuinigingen op hoger onderwijs. En want Nederland onthoofd zich daarmee. Nou, dat brengt mij bij het einde van de podcast. Rajiv, heel hartelijk dank voor vandaag. Remco, jij natuurlijk ook heel hartelijk dank voor het ons afscheid hebben laten nemen van onze ongeïnformeerde zelf.